Gemeente, wij openen de schriften en wij lezen vanmiddag uit de brief aan de Hebreeën vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 4 de prediking.
God, voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd, Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als Hij wederom den eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt Hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt Hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt de rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en ze zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot de dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen? Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord, door de engelen gesproken, vals is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij op zulke grote zaligheid geen acht nemen, de welke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben, goden bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil.
Op het gedeelte dat u gelezen is en op andere plaatsen in de Heilige Schrift is de belijdenis van de kerk gegrond, zoals we die vanmiddag beluisteren uit zondag 6 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 6 van onze Catechismus vormt vanmiddag de stof voor de prediking. Daar wordt gevraagd: waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid in het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Gemeente, onze Heidelbergse catechismus vormt een geheel. De 52 zondagen die horen bij elkaar en er loopt een lijn door al die zondagen heen. U kunt ze niet even goed in een andere volgorde zetten of hier en daar een paar losse vragen behandelen. Nee, het hoort bij elkaar en er wordt steeds weer voortgebouwd op het fundament dat er al is. En dat zien we ook vanmiddag in zondag 6. Het gaat over het stuk van de verlossing en dan de verlossing uit onze diepe ellende, waar het in zondag 2 tot en met 4 over ging. En in zondag 5 hebben we gehoord dat er nog verlossing mogelijk is. Daarvoor moet voldaan worden aan de eis van Gods gerechtigheid. Er moet voor de zonde betaald worden, volkomen betaald. En dat kan ik niet zelf doen. Want ik kan zelf niet leven zonder zonde. Ik maak zelfs de schuld nog elke dag groter. Betalen voor de zonde kan ook niet door een ander schepsel, een mens of een engel. Daarvoor is de last van de toren van God te zwaar. Maar er is een middelaar nodig die waarachtig en rechtvaardig mens is. En tegelijk waarachtig God. Dat is vanuit de mens onmogelijk. Daar is een wonder van God zelf voor nodig. Maar dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft zelf voorzien in een middelaar die nodig is. En die genoeg is om te verlossen van de zonde. Wij horen vanmiddag van de middelaar en daarbij zien we 3 dingen. In de eerste plaats, hij voldoet aan Gods recht. In de tweede plaats, hij is door God geschonken. En in de derde plaats, hij is door God geopenbaard. De middelaar, hij voldoet aan Gods recht. Hij is door God geschonken. En hij is door God geopenbaard. Vraag 16 sluit onmiddellijk aan bij zondag 5. Waarom moet een middelaar dan waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Hij moet een waarachtig mens zijn. Dat is een echt mens. Niet een soort halfgod die wel wat op een mens lijkt, maar die het toch niet echt is. Maar echt volkomen mens, zoals u en ik dat zijn. Wij zijn allemaal waarachtig mens. Echt mens. Maar niet rechtvaardig mens. En dat moet een middelaar wel zijn. Rechtvaardig, dat is volmaakt, zonder zonde. God moet niets op hem aan te merken hebben. Waarachtig en rechtvaardig mens moet een middelaar zijn. En op allebei die dingen gaat het antwoord dan in. Waarom moet hij waarachtig, echt mens zijn? Omdat God eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft, voor de zonde betaalt. De mens heeft gezondigd en die moet dan ook betalen. De Heer wil dat niet straf van een engel of van een dier, als dat al zou kunnen. Maar de ziel die zondigt, die zal sterven, had de Heer gezegd. De mens moet betalen. De menselijke natuur, zegt ons antwoord. Dat wil zeggen, er moet maar niet een mens betalen voor zijn eigen zonde. Maar de mens moet voor God staan en betalen voor de zonde. De mens, zoals Adam dat in het paradijs al was. Adam was maar niet alleen een mens op zichzelf. Maar hij was het hoofd van het hele menselijke geslacht. Adam was de vertegenwoordiger van alle mensen die na hem zouden komen. En daarom was zijn zonde ook zo erg. Omdat Adam het hoofd, de vertegenwoordiger van alle mensen was. Was zijn zonde ook het deel, had die gevolgen voor allen die bij hem hoorden. Adams zonde is mijn zonde. En om u te betalen voor de zonde moet er een middelaar zijn die op dezelfde plaats staat als Adam. Niet voor zichzelf alleen, maar als hoofd, als vertegenwoordiger van allen die bij hem horen. Als de mens, de tweede Adam. Om voor de zonde te betalen moet hij de menselijke natuur hebben. Onze menselijke natuur. De middelaar moet niet de menselijke natuur hebben zoals Adam die had bij de schepping. Volmaakt, zonder zonde, helemaal gericht op Gods eer. Want dat is niet onze natuur. Niet meer. Onze natuur, ons wezen hebben we eerder gehoord, is zo geworden dat wij God en de naaste haten en onbekwaam zijn tot enig goed. De menselijke natuur is niet meer zoals God haar geschapen had, maar ontluisterd door de zonde. De middelaar moet echt mens zijn. Hij moet dus ook onze natuur hebben. De ontluisterde menselijke natuur, zwak, onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Maar zonder de zonde zelf. Christus was echt mens, waarachtig mens. Hij had geen schijnlichaam bijvoorbeeld. Hij was echt mens. En zo was hij ook onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Hij had honger. Hij had verdriet toen zijn vriend Lazarus gestorven was. Hij was bevreesd toen het lijden op hem afkwam en steeds dichterbij kwam. Maar wel zonder zonde. Christus was echt mens. Dat moest hij zijn als de middelaar. Want anders kon hij niet voor de zonde van mensen betalen. Anders zou ook geen mens zeker kunnen zijn van de verlossing. Want als we niet wisten dat hij uit Adam was, zouden we er ook niet zeker van kunnen zijn dat hij kan verlossen van de zonde van Adam. Maar nu wel, als de tweede Adam, als vertegenwoordiger van allen die bij hem horen, heeft Christus voor de zonde betaald. De middelaar moet waarachtig mens zijn, maar ook rechtvaardig mens, volmaakt, zonder zonde. Want een mens die zelf zondaar is, die moet eerst voor zijn eigen zonde betalen. En dat kan al niet. En daarom kan een mens die zondaar is, zeker niet ook nog voor anderen betalen. En daarom moet de middelaar ook een rechtvaardig mens zijn, zonder zonde, zodat hij niet eerst voor zichzelf hoeft te betalen. En dat was Christus ook, een rechtvaardig mens. Zo staat het iets verderop in Hebreeën 7. De hoge priester die moest altijd weer offeren. Eerst voor zijn eigen zonde. En daarna pas kon hij dat doen voor de zonde van het volk. Maar bij Christus niet. Hij was rechtvaardig. Hij voldeed in alle dingen aan de eis van Gods gerechtigheid. De middelaar moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Want zo eist Gods rechtvaardigheid dat. God wil het. Dat is beslissend. En we zien dat steeds weer terug in de catechismus. Het gaat steeds om wat God eist. Waar hij recht op heeft. Wat hij wil. En dat is zo belangrijk, gemeente. Ook voor ons denken en voor ons beleven van de dingen. Want er wordt heel vaak gedacht en gesproken vanuit de mens. Wat ik vind. Of wat ik nodig vind. Of wat het mij oplevert. Maar het gaat allereerst en allermeest om wie de Heer is en hoe Hij aan zijn eer komt. En dat moet ook in uw en mijn leven bovenaan staan. De middelaar moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En tegelijk moet hij ook waarachtig God zijn. Want alleen dan zal hij zijn taak kunnen volbrengen. Dat is een zwaar werk waar geen mens de kracht voor heeft. En de Heer Jezus zelf heeft daar tegen opgezien. In de hof van Gethsemane heeft hij gebeden of dat lijden toch niet van hem voorbij kon gaan. Zo zwaar, zo bitter was het lijden dat hem wachtte. De middelaar moet waarachtig God zijn om de last van de toorn van God te kunnen dragen. Onze aller ongerechtigheid kwam op hem, zegt Jesaja 53. Hij moet de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen. De vervloeking van God tegen ieder die zijn geboden niet houdt, kwam op hem neer. En dat moet hij kunnen dragen om te voldoen aan Gods gerechtigheid. Dat kan geen mens aan. Daar is de kracht van God zelf voor nodig. Maar de middelaar doet nog meer. Het blijft niet bij de voldoening van de schuld die er is. Stel u voor dat iemand een grote schuld heeft, dat hij ergens geld geleend heeft en dat niet terug kan betalen. En hij zit helemaal aan de grond. Maar dan is er iemand anders die zijn schuld betaalt. En dat is natuurlijk mooi. Maar als dat nu alles is, wat moet hij dan? Geen schuld meer. Maar nog wel plat zak. Zonder geld. Zonder eten. Zonder onderdak. Maar zo doet de Heere niet. De middelaar betaalt niet alleen de schuld. Maar hij verwerft ook, zegt antwoord 17, de gerechtigheid en het eeuwige leven. Christus neemt de eeuwige dood weg. En hij geeft er het eeuwige leven voor terug. Wie bij hem horen, mogen rechtvaardig voor God staan. Christus neemt de schuld van de zonde weg en hij verwerft ook, hij verdient ook de gerechtigheid en het eeuwige leven. En tenslotte geeft hij dat ook weer. En dat is nog iets anders dan dat hij het verworven, dat hij het verdiend heeft. Want Christus heeft de gerechtigheid in het leven niet alleen verdiend, maar hij geeft dat ook, hij deelt dat ook uit. Hij houdt zijn verdiensten niet voor zichzelf, maar hij wil zondaren daarin laten delen. Christus heeft met zijn lijden ook de toepassing daarvan verdiend. Dat hoort ook bij zijn werk, dat heeft hij ook verdiend. De kracht van de Heilige Geest, die door de zonde en het ongeloof heen breekt en die de schatten van Christus uitdeelt. De middelaar moet ook waarachtig God zijn. Het is allebei nodig. Hij moet echt mens zijn. Hij moet echt God zijn. En zeker in onze tijd is het nodig om dat te zeggen. De Heer Jezus is niet zomaar een voorbeeld. Een goed mens, een heel belangrijk mens, waar je veel van kunt leren. Nee, hij is niet alleen waarachtig mens, maar hij is ook waarachtig God. Eén met de Vader en de Heilige Geest. Dat moest hij zijn, om de middelaar te kunnen zijn. De middelaar moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En tegelijk waarachtig God. En onze catechismus heeft nu laten zien waarom hij dat moet zijn. Maar dat is niet een of andere abstracte filosofische beschouwing. Maar onze belijdenis laat dat zien. Op grond van de schrift. De catechismus wil ons zo duidelijk maken Wat voor iemand moet een middelaar zijn? En zo is nu precies de Heere Jezus Christus. Hij is volkomen geschikt. Hij voldoet aan alle voorwaarden. Zoals de middelaar moet zijn, zo is Hij. Dat werd vroeger wel genoemd en dat mogen we gerust nog steeds zo zeggen. De gepastheid van de Heere Jezus Christus. De gepastheid van Christus. Dat wil zeggen, de Heere Jezus is precies gepast. Precies geschikt om de middelaar te zijn. Aan alle voorwaarden voldoet Hij volmaakt. Christus is gepast voor zondaren, omdat Hij alles verdiend heeft wat wij missen. Christus is ook gepast, en daar gaat het hier vooral om, naar Gods kant. Hij kan de middelaar zijn tussen God en mensen, omdat Hij volkomen voldoet aan Gods recht. Christus is echt mens, Hij is zonder zonde en Hij is echt God. Hij past precies. En als enige. Er is maar één middelaar, Gods en der mensen, schrijft Paulus, de Heere Jezus Christus. En daarom is de Heere Jezus ook noodzakelijk. Hij is de enige middelaar die aan Gods recht kan voldoen. Christus is de enige middelaar, de enige weg door wie het weer goed kan worden tussen God en zondaren. Dat laat onze belijdenis hier zien. Zoals de middelaar moet zijn, zo is nu precies de Heere Jezus Christus. En dat is een wonder. Want wij hebben het tegen God verzondigd. Vanuit ons kan het nooit meer goed komen. Het is een wonder dat er een middelaar is die voor de zonde kan en wil betalen. En het wonder daarvan gaat u zien als u ook persoonlijk hebt geleerd waar die vorige zondagen van onze catechismus over spreken. De ernst en de diepte van onze zonde. De onmogelijkheid om van onze kant iets aan de verlossing bij te dragen. Juist waar ik ga zien hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat ik mij daar nooit zelf uit verlossen kan. Wordt het een wonder dat er nog een middel, een middelaar is die mij wel verlossen kan. En dat wil de Heer aan wie hem mocht leren kennen, nu ook steeds meer leren. Hoe nodig de Heere Jezus Christus is. En hoe gepast Hij is als middelaar. Hij alleen. Want dat is niet iets dat u één keer weet en daarmee is het klaar. Daar moeten u en ik steeds verder onderwijs in krijgen. Zo is dat toch ook in een goed huwelijk. Als je met elkaar trouwt, dan weet je het. Hij of zij past bij mij. Hij is de enige die ik zo lief heb. Als het goed is, mag je dat nog steeds zeggen. Als je 5 jaar getrouwd bent. Of als je 55 jaar getrouwd bent. Dan zeg je het nog hetzelfde. Maar dan wel veel dieper. En zo is dat geestelijk ook. Het wonder dat er een middelaar is. En hoe volkomen gepast de Heere Jezus Christus is, wordt steeds groter. Hij is de middelaar, zegt antwoord 18. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is. De middelaar, het middel tot verzoening met God, komt dus ook van God. Dat zien we in de tweede plaats. Hij is door God geschonken. En hier ziet u opnieuw dat het werk van de drie-enige God een eenheid is. Soms wordt dat tegenover elkaar gesteld. De Vader als een strenge rechter en de Zoon als een liefdevolle redder die de toorn moet stillen. Maar God de Vader en God de Zoon staan niet tegenover elkaar. Het gaat om het werk van de drie enige God. En er is eenheid in zijn werk, in zijn heilsplan om zondaren zalig te maken. De Heer Jezus Christus, de Zoon, is door de Vader gegeven. Bij de verlossing van de zonde is dus ook God de Vader helemaal betrokken. Onze Heer Jezus Christus, de middelaar, is ons van God geschonken. En dat is een wonder van Gods genade, gemeente. Want we hebben in de vorige zondagen gehoord wie de Heere is. Hoe heilig, hoe rechtvaardig. En die goede, heilige God hebben wij onteerd en gekrenkt door onze zonde. Zijn recht is geschonden, zijn majesteit is onteerd. Hij is door de zonde veracht. Hij heeft alle recht om met zijn oordeel te komen. Maar deze God geeft zijn Zoon. Waar alle mensen zijn oordeel verdiend hebben, waar geen mens voor verlossing kan zorgen, doet God dat. Hij zorgt zelf voor de middelaar die aan zijn recht kan voldoen en die vrede zal brengen tussen hem en zondaren. God, die door onze zonde onteerd is, zorgt zelf voor de verlossing. De verlossing van de zonde begint dus helemaal met God. Met zijn vrije genade. Hij geeft zijn Zoon. Anders zou er helemaal geen verlossing mogelijk zijn. Dat is alleen zijn genade. Zijn welbehagen. Daar is in de mens geen enkele reden voor te vinden. En daarom valt er ook nooit iets te roemen in een mens. Alleen de Heere mag de eer ontvangen. Het slot van antwoord 18, dat is een citaat uit 1 Korinthe 1, vers 30. De Heere Jezus Christus is ons van God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Maar voor en na dat vers in 1 Korinthe 1 wordt benadrukt dat God de eer moet ontvangen, opdat geen vlees zou roemen voor hem, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heer. De middelaar is door God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Christus is geschonken tot wijsheid. Hij laat mij zondaar mijn dwaasheid en mijn onkunde zien. En hij verlost uit die dwaling, want hij is geschonken om zondaren wijs te maken tot zaligheid. Alles wat ik weten mag, en dan zo weten dat het heel mijn hart en heel mijn leven doortrekt. Alles wat ik weten mag over God, over mijzelf, over Christus en de weg der verlossing, dat komt uit hem. Echte wijsheid is alleen bij Christus te vinden. Hij is ook geschonken tot rechtvaardigheid. Hij is volkomen rechtvaardig, zonder enige zonde. En dat schenkt hij nu ook aan mensen die vol met zonde zijn. Hij bekleedt zondaren met zijn gerechtigheid. En dat is een volkomen gerechtigheid. Daar is met eerbied gezegd, zelfs door de heilige God, niets op aan te merken. Als ik in die gerechtigheid van Christus delen mag, dan kan ik voor God verschijnen. Want dan is er geruild. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Christus is geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking. Dat is dus ook zijn werk. Over heiligmaking wordt vaak anders gedacht als ons werk. God heeft mijn zonde vergeven en nu zal ik tot zijn eer gaan leven. Maar de Heere zegt het anders in zijn woord. Christus is ons geworden tot heiligmaking. En de Heere Jezus heeft het ook zelf gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. Niets doen. Ook in de heiligmaking is er dus niets van ons bij. En wie dat aangrijpt als een excuus voor luiheid of om in de zonde te blijven leven, begrijpt er niets van. Maar ook een leven tot eer van God is er alleen in en door de Heere Jezus Christus. Christus is geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking. En die woorden zijn we al eerder tegengekomen in de catechismus, in vraag en antwoord 6 in zondag 3. Daar werd gevraagd, hoe heeft God geschapen? En toen ging het over kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we hebben gezien dat er van die rechte kennis van God en van een leven tot zijn eer niets terechtgekomen is. Dat is verdorven door de zonde. Maar nu zegt onze belijdenis hier, Christus is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking. Christus herstelt dus wat er door de zonde vernietigd is. Christus herstelt het beeld van God, zodat ik weer word zoals God mij geschapen heeft. De tweede Adam herstelt wat de eerste Adam heeft stuk gemaakt. Dat beeld van God is in Christus weer volmaakt geschonken. En zo gaat hij nu ook de zijne maken. Dat blijft hier op aarde onvolkomen. Maar in beginsel komt zo het beeld van God weer terug. Christus is geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Dat vat al het voorgaande samen, een volkomen verlossing. Christus heeft maar niet de mogelijkheid verdiend om zalig te worden, waarbij het dan vervolgens afhangt van ons, of wij daar gebruik van maken en of we dat volhouden. Nee, Christus heeft een volkomen verlossing verdiend. Alles komt van hem. Daar mag en daar kan van mij niets bij. Dat hebben we al gehoord in zondag 1. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? En dan staat in dat antwoord dat Jezus Christus voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij verlost uit de heerschappij van de duivel. En hij bewaart en hij verzekert. En hij maakt bereid om voor hem te leven. En dan gaat het ook over het werk van de Vader en de Heilige Geest. Maar als u antwoord 1 goed door zou lezen, dan blijft heel dat antwoord door Christus het onderwerp. Hij is door God geschonken tot een volkomen verlossing. Buiten hem is er geen enkele zegen te ontvangen. In hem is alles. Wie is deze middelaar? En eigenlijk hebben we nog steeds 1 ding overgeslagen. Wie is hij? Niet de Heere Jezus Christus, maar onze Heere Jezus Christus. Onze belijdenis spreekt de taal van het ware geloof. De taal van wie de enige troost heeft leren kennen. En het geloof houdt geen algemene beschouwingen. Daar hebt u ook niets aan als het geen persoonlijke zaak is geworden. Het geloof zegt mijn, onze Heere Jezus Christus. Dat is persoonlijk en tegelijk samen met al de heiligen. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus. En dat is een juichkreet van blijdschap en verwondering. Mijn ellende is zo groot, heeft onze belijdenis gezegd, dat ik God en mijn naaste haat. Dat ik onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daarom heb ik Gods oordeel verdiend en dat is helemaal rechtvaardig. En verlossing daarvan is nooit uit mij mogelijk. Maar wat uit mij onmogelijk is, is mogelijk bij God. God die ik door mijn zonde onteer, die ik vanuit mijzelf haat, heeft in zijn grote liefde zijn zoon gezonden. Hij heeft zelf voor een middelaar gezorgd. De middelaar is geopenbaard. Christus heeft betaald voor de zonde. Volkomen betaald. En daarom is er in hem een volkomen verlossing. Onze Heere Jezus Christus. Juist tegen de donkere achtergrond van onze ellende schittert de heerlijkheid van God die zijn Zoon gegeven heeft, de zaligmaker die voldaan heeft aan al de eisen van Gods recht. Maar wanneer kun je dat nu zeggen? Onze Heere Jezus Christus. In zekere zin kunt u dat allemaal zeggen. Dit is de belijdenis van de kerk. Die u, zeker als u belijdenis gedaan hebt, ook belijdt. Christus is geschonken, zou u ook kunnen zeggen, aan u allen die gedoopt bent en die komt onder de verkondiging van zijn woord. Maar juist dan, waar de Heere u en mij zulke rijke beloften gegeven heeft, wordt de vraag ook des te klemmender. Hebt u deze Heere Jezus Christus ook nodig gekregen? Persoonlijk. Maak jij ook gebruik van hem als verlosser, als zaligmaker? Zijn die beloften die de Heere gegeven heeft al vervuld in uw leven? Hebt u behoefte? Bent u werkelijk verlegen om de verlossing die hij verworven heeft? Dat gaat verder dan dat u hem ziet als een vriend. Of als iemand die u troost in moeilijke omstandigheden. Of als iemand die uw leven leidt. Daar zeg ik geen kwaad van. Want die dingen wil de Heere ook geven. Maar dat is niet het eerste. En zeker niet het belangrijkste. Christus is geschonken om te verlossen van de zonde. En als u hem daar niet voor nodig hebt gekregen, dan kent u hem niet. Hebt u de Heere Jezus nodig gekregen om van uw zonde verlost te worden? Wilt u zich laten onderwijzen door hem over wie de Heere is, zijn eer, zijn recht, over wie u zelf bent? Hebt u hem nodig gekregen voor de heiligmaking, omdat die nooit uit uw kracht kan komen? Wij moeten al het vertrouwen op onszelf en op onze eigen werken verliezen, leeg worden van alles van onszelf, om die volkomen verlossing in Christus te kunnen ontvangen. En dat is ook de reden waarom er velen, misschien ook onder ons, die de belofte van het evangelie ontvangen hebben, die het woord horen, toch niet tot de zaligmaker gaan. Omdat u nog genoeg hebt aan uw eigen godsdienst, omdat u niet wilt u erkennen dat u om uw zonde Gods oordeel verdiend hebt, want u vindt dat het nog wel wat meevalt. Omdat u de zonde niet vaarwel wilt zeggen. En dan vindt u de prediking van onze belijdenis lastig. Of u voelt zich ongemakkelijk. Of u ergert zich eraan, omdat er van uw eigen werken niets overblijft. Maar beseft u hoe ernstig dat is? U bent in zichzelf verloren, of u dat nu toe wilt stemmen of niet. Maar door Gods genade is daar verlossing van, volkomen verlossing door de Heere Jezus Christus. En die zaligmaker wordt u en jou aangeboden in het woord. En u wilt niet. Verlaat uw trots toch. U bent niet te slecht voor de Heere Jezus. U kunt wel te goed voor hem zijn. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus. En daarin is ook verdieping en oefening nodig. Niet in de volkomenheid van het werk dat Christus volbracht heeft. Niet in de volkomenheid van zijn werk als u hem nodig hebt gekregen en hij uw zonde vergeven wilde. Maar wel verdieping en oefening in het zicht op de rijkdom van zijn genade. In het leven uit komen verlossing in Christus. In de verwondering over Gods zondaarsliefde en het roemen in hem alleen. De middelaar voldoet aan Gods recht. Hij is door God geschonken. En in de derde plaats, hij is ook door God geopenbaard. Want daar wordt tenslotte naar gevraagd in deze zondag. Waaruit weet gij dat? Dat is immers belangrijk. Er kan een verhaal rondgaan. Iemand vertelt iets. Iemand kan heel stellig dingen beweren. Maar wat is de grond daarvan? Waar heeft hij dat verhaal vandaan? Daar wordt hier dus ook naar gevraagd. En deze informatie is betrouwbaar, volstrekt betrouwbaar. Want God heeft het geopenbaard. God die zijn zoon gezonden heeft, heeft ook zelf deze weg ter verlossing bekendgemaakt. En dat is dus ook de enige weg waaruit de Heere te kennen is, de openbaring van God. Niet uit de natuur. Met uw verstand komt u daar niet. Met uw gevoelens of bevindingen komt u daar niet. Het moet uit Gods openbaring komen. Uit het heilig evangelie. Uit het woord van God. En daar wordt dan speciaal bedoeld uit de belofte van God. De wet en het evangelie horen bij elkaar. En dat is allebei nodig. Daarvan mag niet één van beiden worden weggelaten. Maar die wet van de Heer, die wijst wel onze zonde aan. Maar die kan niet verlossen van de zonde. En dat maakt de Heer nu bekend in het evangelie. Dat evangelie spreekt over wat God belooft. En dat is zijn raad, zijn heilsplan om zonde zalig te maken. Dat heeft God al besloten in de eeuwigheid, nog voor de schepping. En dat openbaart hij nu. En daarbij is niet meteen alles even duidelijk. Adam en Eva wisten nog niet dat de Heere Jezus zou moeten sterven aan het kruis. Maar de Heere laat wel van het begin af aan weten dat Hij zal verlossen van de zonde. Dat Hij de zaligmaker zal zenden. En dat begint al meteen na de zondeval. God die belofte als eerste in het paradijs geopenbaard. Nog voordat Adam en Eva daaruit verdreven worden, zoekt de Heer hen op. En daarbij stelt de Heer ook heel duidelijk hun schuld aan de orde. Waar zijt? Wat is dit wat jullie gedaan hebben? Maar dan verkondigt de Heer ook zijn genade. Ik zal vijandschap zetten. Die vriendschap die Adam en Eva gesloten hebben met de duivel, die zal God verbreken. En dat zal vijandschap worden. Daar zal Hij voor zorgen. In het paradijs ziet u dat al, dat de verlossing van de zonde helemaal Gods werk is. De Heer is al genadig dat Hij Adam en Eva niet meteen met de dood straft. En die genade is niet het gevolg van iets in de mens. Er is bij Adam en Eva geen enkel berouw te bemerken. Ze geven alleen maar elkaar en God schuld. Maar de Heere doet dat. Hij komt met zijn genade. En daarna heeft de Heer dat evangelie laten verkondigen door de patriarchen, de aartsvaders en de profeten. En dan ziet u dat de Heer zijn werk voortzet. In het paradijs verkondigt Hij het zelf. Later laat Hij het verkondigen door mensen die Hij daartoe bekwaamt door zijn Heilige Geest. En we kunnen daar nu niet veel voorbeelden van langs gaan. Maar we zien dat bijvoorbeeld als de Heer Jezus met de Emmausganger spreekt, dan laat Hij het zien vanuit de profeten, vanuit al de schriften. Het hele Oude Testament door, hoe al die dingen van Hem geschreven zijn. En daarom heeft de kerk ook nog steeds het Oude Testament afgeschaft. Dat is het woord van God, niet minder dan het Nieuwe Testament. De Heer heeft het laten verkondigen, het evangelie. Hij heeft het ook laten zien door de offers en de andere ceremonieën van de wet. Daarover spreekt met name de Hebreeënbrief heel uitvoerig. Die offers in de tabernakel en in de tempel, die konden niet zelf verzoening bewerken. Maar die wezen heen naar het offer van de Heere Jezus Christus. Zo'n offer liet zien. Door mijn zonde heb ik de dood verdiend. Maar nu mag dit offerdier sterven. In mijn plaats, doordat dat dier sterft, mag de zondaar blijven leven. En ten laatste, door zijn enig geboren zoon, vervuld. Gods openbaring in de Heere Jezus Christus is het hoogtepunt. Daar begint Hebreeën ook mee. God heeft vroeger op veel manieren gesproken door de profeten. Maar nu door zijn zoon. En daarna gaat de schrijver dat verder uitleggen. Dat Christus hoger is dan de engelen. Dat hij meer is dan Mozes. de middelaar van het oude verbond. Hij is meer dan Aaron, de hoge priester. Hij heeft een volkomen offer gebracht. En daarmee zijn alle offers vervuld. Die hoeven, die mogen niet meer, nu Christus zijn offer gebracht heeft. In Christus is die belofte van de Here vervuld. Die verlossing is er door hem volkomen. En daarom gaat het na Christus ook niet verder. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. En daar stopt het antwoord. Want in hem is alles volbracht. En alles wat er na Christus nog komt, nu de geschiedenis nog voortgaat, is een uitwerking van die volkomen verlossing die hij verdiend heeft. Het vergaderen van de kerk, het zaligmaken van zondaren, is allemaal het werk van de Heilige Geest, die niet anders doet dan wat Christus verdiend heeft uitdelen en Christus verheerlijken. God heeft ten laatste gesproken door zijn Zoon. En dat geeft aan de prediking van het evangelie een geweldige ernst. Daarbij wijst de apostel op in het begin van Hebreeën 2. Wat de Heer onder het Oude Testament openbaarde, was al vast en betrouwbaar. En wie dat woord van de Heere ongehoorzaam was, werd gestraft. Maar als dat woord al zo ernstig was, hoeveel te meer dan nu, nu de volle vervulling gekomen is, nu Jezus Christus een volkomen verlossing heeft aangebracht, hoe zullen wij ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Ongeloof onder het Oude Testament was erg, maar het is nog veel erger als u nu onbekeerd verder leeft, terwijl in Christus alles te vinden is wat nodig is, terwijl de Heere het zo duidelijk laat verkondigen in zijn woord, dan hebt u geen enkele verontschuldiging. Hoe zult u dan aan zijn oordeel ontkomen? Daar is maar één weg voor. Er is maar één middelaar, Jezus Christus. En u kunt hem in het heilig evangelie, in het woord van God. Dat woord spreekt over Christus, de volkomen verlossing die hij moest verdienen door onze diepe ellende. En die hij verdiend heeft. En die hij uit wil delen aan wie in hem gelooft. En misschien is dat uw moeite wel. Hoe kom ik dan aan dat geloof? Ik kan dat mezelf niet geven. Nee, dat is waar. Maar de Heere wel. De Heilige Geest werkt tot geloof, zal verder gaan in zondag 7, door het evangelie. En daarom moet u ook daar zijn, bij dat woord van God. Daar laat de Heere zich vinden. Daar kunt u Christus leren kennen. Daar laat hij zich hoe langer hoe meer kennen. Daar wil hij werken, door zijn Heilige Geest. Zoek de Heere dan in zijn woord. Dat kost inspanning, jawel. Maar wie de Heere lief krijgt, krijgt ook zijn woord lief. Omdat de Heere in zijn woord de zaligmaker openbaart. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Amen.